mochten portefeuillehouders de vragen niet kunnen beantwoorden die zojuist door jullie allemaal gesteld zijn, kan het zijn dat jullie de informatie nog nagestuurd krijgen per mail met de antwoorden. Aan wie mag het woord geven als eerste? Mevrouw Agnes.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met het goede nieuws. Gezonde basisschool van de toekomst. Er is 15.000 begroot. Dat was een hele voorzichtige inschatting vanwege een aanvraag van de regio Deal 2 of het focusgebied Kern Simpenveld. En van daaruit de gezonde basisschool in de Kern Simpenveld zouden kunnen aanhaken. Dat was een zeer voorzichtige inschatting. We zouden al blij zijn als we dat geld binnenkregen. Nou, inmiddels hebben we ook de basisschool Bocholt kunnen aanhaken. Dus dat betekent dat we voor twee scholen een bijdrage krijgen uit de subsidie. En wel voor de schooljaren 24, 25 en 25, 26. En die 15.000 zullen minimaal 150.000 worden. En de beslissing hierover valt in december, dus ik kan nog geen definitieve bedragen doorgeven. Maar die 150.000 zullen minimaal zijn. Tot zover, de voorzitter.
Geef ik het woord aan de heer Houdinius.
Ja, dank u wel, voorzitter. U staat mij hopelijk toe dat ik gewoon even het rijtje naga. U bent begonnen bij Leverval Semperveld, dus in die volgorde. De fractie vraagt naar de toeristenbelasting en de hondenbelasting net zo goed als een aantal fracties. De afdracht was inderdaad navenant. Meneer Thomas, zoals u zelf ook al aangaf, de BCW draagt pas af aan de gemeente als het geld ook daadwerkelijk is ontvangen. En boekhoudkundig zijn deze bedragen echter als een vordering geboekt en langs die weg ook als opbrengst. Wanneer te zijner tijd definitief is gebleken dat deze bedragen oninbaar zijn, zullen ze op dezelfde manier ook weer worden afgeboekt. Uw tweede opmerking had te maken met het vasthouden aan de toezegging naar ondernemers toe dat de toeristenbelasting eens per twee jaar wordt gewijzigd. Volledig met u eens, die afspraak staat, die is er. Zij het dat wij richting de begroting 2025, om die sluitend te krijgen, natuurlijk bij elke portefeuillehouder en bij elk beleidsterrein hebben gezocht naar het opleveren van positieve resultaten om zodoende de begrotingen ook sluitend te krijgen. Gelukkig, mag ik wel zeggen, is ons dat vooralsnog gelukt. Anderzijds betekent dit dat ook dat op dit moment de vraag ook nog open staat en op dit moment ook nog mogelijk aan de orde zal komen bij het proces zoals beschreven is in het plan van aanpak voor de ombuigingen richting het jaar 2026, waar wij met de totale raad mee aan de slag gaan. De vertraging in de opheffing van de hondenbelasting, daar wijdt u ook een passage aan. Daar kan ik heel kort op zijn op die beantwoording. Ik zeg dan bedankt. Het was een constatering dat wij zouden kunnen begrijpen dat u niet zou kunnen steunen dat de hondenbelasting in 26 enzovoort. Ik hoef het niet te herhalen. Maar uw reactie is duidelijk en zullen wij ter kennis nemen. Dan de fractie CDA. Investerings- en projectsubsidies. Ook daar zijn door verschillende fracties vragen over gesteld. Mag ik proberen het samen te vatten? Als ik iets vergeet van een of andere fractie, had ik graag de reactie zo meteen even. Er wordt gevraagd naar, is er gebruik van gemaakt? Is er aanspraak op gemaakt? Enzovoort, enzovoort. Heeft het eenmalige verlaging gevolgen voor verenigingen? En binnen onze gemeente en om welke bedrag gaat het dan? Nou, ik kan u mededelen dat in 2023 en 2024 zeer minimaal gebruik gemaakt is van deze twee subsidies. Lees, er zijn zeer weinig aanvragen ingediend vanuit het verenigingsleven. Voor de stimuleringssubsidie investeringen in 2023 ging het om een bedrag van €1330. En in 2024 zelfs een bedrag van €0 die we hebben toegekend, omdat er gewoonweg geen aanvragen waren. Voor de stimuleringssubsidie in de projectsubsidie in 2023 0 en in 2024 1000. Er zijn ook geen nieuwe aanvragen voor beide subsidies binnengekomen. Met andere woorden, de eenmalige verlaging van het budget 24 heeft geen consequenties voor de verenigingen, daar er gewoonweg geen aanvragen zijn. Even aansluitend naar lokaal actief, u vraagt ook naar de investering- en projectsubsidies. U vraagt, heeft er een terugkoppeling plaatsgevonden met betrekking tot het verenigingsleven? Zijn er contacten gelegd? Waarom? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik kan u zeggen, de subsidieregelingen zijn uitgebreid behandeld in onze raad en daarna meteen gepubliceerd op onze gemeentelijke site, waar iedereen, en ook de verenigingen zijn ervan in kennis gesteld, kan nakijken hoe men de subsidies aanvraagt, welke subsidiesoorten dat er zijn. Dus het is aan de verenigingen om de aanvragen te doen. We gaan dus niet als gemeente vragen, hey vereniging, hebben jullie alsjeblieft nog een aanvraag? Zo gaat het niet. Het is wel een plicht ook van de vereniging om zelf gebruik te maken van door de raad ter beschikking gestelde subsidieregelingen. Dat was het lokaal act. Dacht ik samen met CDA. Ja, en fractie samen één, mevrouw Honings. Terecht, u verwijst naar de vraagstelling ook met betrekking tot de toeristenbelasting en de bedragen die daarmee gemoeid zijn. Wij hebben nu op pagina 10 van de beantwoording in eerste termijn proberen uiteen te zetten dat we werken met een gemiddelde. Dat antwoord heeft u tot u kunnen nemen. We hebben daar ook aangegeven dat we uit zijn gegaan van een gemiddelde van de 49.000 overnachtingen. Enzovoort, enzovoort, hoef ik allemaal niet te herhalen. En ook getracht om u in een limitatief overzicht van 2021 tot en met 2023 een overzicht te laten zien van de cijfers die wij daarin geraamd hebben. En waarbij dus ook een bijstelling is opgenomen van de geraamde bedragen in die betreffende jaren. Dus ook dat zit in dat bedrag van die 35.000, zoals u kunt terugvinden nu. Mocht er daar verder aanvulling zijn, zou ik even naar de heer Degens willen vragen en of de heer Hupperts, als dat zou mogen, voorzitter. Maar ik weet niet of mijn uitleg voldoende is of mevrouw Honings nog een vraag heeft daarover. Dat was het.
Ter interruptie, mevrouw Honings.
Zal ik meteen even trommelen?
Eén moment.
Oh, sorry.
Ja, oké. Okay. Mag ik toch, sorry.
Die stijging van die toeristenbelasting is een combinatie van factoren. Enerzijds doen we die verhoging met 20 cent. Hè. En we hebben de aantal overnachtingen aangepast aan de verwachtingen. Dus de verhoging die u ziet, die heeft niet alleen sec te maken met die verhoging van de tarief met 20 cent, maar ook de aanpassing van het aantal overnachtingen. Die combinatie samen vormt die meer opbrengst.
Ter interruptie, mevrouw Honings.
Ja, dat hadden wij begrepen. Daar komt ook een beetje die vraag van het serie-based budgeting vandaan. Dat als je hem vanuit de mutaties verklaart, dan begrijpen we het. Maar wij hebben gewoon gekeken wat staat er echt geraamd in de bijlageboekje. En nu geeft het naar antwoorden aan, dat is 49.000 overnachtingen. En wij hebben gewoon heel simpel, keer 1,75 gedaan. En daar kom ik niet uit. En ja, dus dan heb ik en de overnachting erin en de tariefstijging erin zitten.
De overnachtingen...
De heer Degens.
Oh, excuses.
Vierde voorzitter. Dank u wel.
Volgens mij, even uit mijn hoofd, hebben we de overnachtingen aangepast naar circa 56.000. Als je 56.000 maal 1,75 doet, dan kom je, als het goed is, op 96.000 euro uit. Ja, ik vang me niet op 1000 euro, maar zoiets moet het zijn.
Dank u wel. Mag ik het woord geven aan de heer Gulpen?
Dan gaan we maar het rijtje af, voorzitter. Dank u wel. Het betreft de vervanging en renovatie van de voetbalvelden. Daar is een vraag over gesteld. Nou, het antwoord wat we hebben gegeven doelt met name op het financiële aspect. Te weten het in de begrotingscijfers rekening houden met de noodzakelijke financiële middelen op basis van het vigerende raadvoorstel wat nog altijd voor ligt. Na het aanhouden van de definitieve besluitvorming door u als raad zijn we natuurlijk weer aan zet om te gaan kijken van enerzijds beraden we ons welke oplossingsrichtingen dat wij denken dat we kunnen gaan volgen. Daaruit moet natuurlijk een proces worden vastgesteld en als dat nieuwe voorstel wordt uitgewerkt en dan wordt het in routing gebracht en richting de gemeenteraad zoals dat altijd gaat. Daarbij heeft natuurlijk de communicatie, zullen we ook de verenigingen meenemen. Dat staat natuurlijk altijd, dat staat voorop. En dat heeft ook onze volle aandacht. Voorzitter, volgens mij was het de enige vraag die wat mij betreft.
Dank u wel. Mag ik woord geven aan... Sorry. Ja, sorry.
Dankjewel, voorzitter. Ik had nog een vraag van Leefbaar. En dat ging over de kosten voor het koppelen van Juma Centric. Meneer Thomas. En die kosten voor het koppelen zijn inderdaad eenmalig. Dus dan betaal je één keer die 8000 euro. Dat was uw vraag. Dan had u nog een vraag over...
Sorry, ter interruptie, de heer Thomas.
Ja, dankjewel voor het antwoord. Dat betekent wel dat in de antwoord stond structureel 8000... dat er wel een correctie op plaatsvindt, mag ik vanuit gaan.
Ja,
dat heeft u wel een punt. Maar ik zou toch willen voorstellen om dat niet aan te passen. Want kijk, we ramen natuurlijk, dit is een begroting, hè. En we hebben het over een bedrag van 8000 euro. Als we dat structureel gaan aanpassen, ja, dat is wel heel bewerkelijk. En ik vraag me af of dat ter zin der zaken is, als ik zo vrij mag zijn.
Ter interruptie, de heer Thomas.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, dat begrijp ik helemaal. Voor ons is het belangrijk dat het vastgelegd wordt. We hebben het vastgesteld en daarmee is voor ons voldoende beantwoord.
Geef ik woord wel, mevrouw Schepers.
Dank u wel, voorzitter. Dan had u nog een vraag over de verbonden partijen, pagina 18. Een vervolgvraag was dat op de eerdere uitleg, schriftelijk, die wij gegeven hadden. En dat was of wij van Solido ook een bijdrage verwachten naar aanleiding van de taakstelling die opgelegd is. Ja, dat verwachten wij inderdaad nog. Dus ook zij zijn na aan het denken hoe ze kunnen bijdragen aan de taakstelling. U zegt ook dat het fijn is te constateren dat de gemeenschappelijke regelingen aan de slag gaan met het bekijken van de mogelijkheden om de PIOFAG-taken te bundelen. De PIOFAG-taken, dat zei u al, dat is personeel, informatievoorziening, financiën, administratie, huisvesting en faciliteer. U vroeg ook, kunt u hier concreter op ingaan? Nou, de bundeling van die PIOFAG-taken, dat is een suggestie inderdaad die in de brief gedaan is. En voor zover mij ook bekend is, worden er weliswaar al gesprekken gevoerd, maar is nog niet concreet iets te berichten op dit ogenblik. Wat ik wel weet, dat er tussen Solido en het Gegevenshuis wel al een eerste gesprek wordt gevoerd over het bundelen van eventuele PIOFAG-taken. Dan geeft u aan het instellen van werkgroepen om de bezuiniging te halen. Dat is een goede optie. Dat vinden wij ook. En op welke wijze wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang en de resultaten? En die regelingen van die GR volgen hierin natuurlijk ook een eigen cyclus. En bij de meeste regelingen zullen in de vergadering van het algemeen bestuur van november en december die voorstellen worden gedaan. En eventuele voorstellen zullen ter zijner tijd natuurlijk ook een plek krijgen in hun eigen begroting 26. En in het voorjaar van 25 wordt dat aan de Raad voorgelegd. Van de RD4 is ons bekend, dat is een voorbeeld, dat zij tijdens de grondstoffenconferentie van donderdag 21 oktober aanstaande, dus volgende week donderdag, aandacht zullen besteden aan dit thema. Dus de week daarna, binnen 2 weken. Dus voor degenen die dan eventueel daar aanwezig zijn. Even kijken, dat was de vragen van u, van Leefbaar, die nog één vraag openstaat.
Interruptie, de heer Thomas.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik heb nog één vraag overstaan dat betreft de OZB over de niet-woningen. Daar heb ik nog geen antwoord op gehad.
Ah, ja.
En daarnaast, als ik uw betoog of uw reactie goed beluister, dan komt er geen centrale regiefunctie voor die GR, hoe die omgaan met die bezuinigingsvoorstel. Wordt dat per GR, wordt dat een algemeen bestuur? Oké,
ja.
Is dat duidelijk?
Ja. Dat is zo. En uw vraag.
Mevrouw Schippers, gaf u de voorzitter.
Ja, dank u
maar
wel.
Maar geef ik u wel weer het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag over de OZB. Ja, de keuze om het tarief voor niet-woningen op te hogen wordt momenteel ook nog heroverwogen, meneer Thomas. Dus de verhoging van 1,5% houden inderdaad de stijging van de inflatie niet bij. En we zijn ingedoken in de jurisprudentie en het blijkt nog niet zo heel erg makkelijk te zijn om die onderbouwing haalbaar te laten zijn. Dus daar komen we in ieder geval nog op terug. Ja, dus in het voorstel wat de Raad wordt voorgelegd, zullen we dat natuurlijk ook een definitieve keuze maken. Dat waren volgens mij de vragen van Leefbaar. En ik denk dat de vragen van het CDA en Lokaal Actief al beantwoord waren door mijn collega's. de beantwoording van de vragen van mevrouw Honing samen één zullen de collega's ten dele overnemen en de rest wordt schriftelijk beantwoord. Dat even als vooraf al. Ik geef het woord aan de collega's.
Mevrouw Schepers, ik geef het woord verder. Ja. U bent normaal de voorzitter natuurlijk.
Ja.
Bedankt. Mag ik het woord geven aan de heer Degens? Ja.
Ja, het was een heel lang lijstje, dus we kunnen die niet allemaal hier ter plaatse beantwoorden. Dus vandaag tot deels schriftelijk zal worden beantwoord. Ik zal een paar vragen beantwoorden, dan zijn die al opgelost. Maar ja, ik denk toch echt dat het grootste via schriftelijke beantwoording zal gaan. Even kijken. U had het over die 290.000 euro van die rijksmaatregelen die in de meicirculaire zat. Dat klopt. Maar in de meicirculaire, die hadden wij nog niet verwerkt in de BERA voorjaar. Dus die hebben we nou vertaald. De meicirculaire die is terechtgekomen in de begroting. En dat betekent dat voor het jaar 2025 die 290.000 euro inderdaad vervallen. Vanaf 2026, ik zie u niet knikken, maar... Ja, voor 2025 zijn die 290.000 euro vervallen. Voor 2026 en verder was dat nog niet het geval. Inmiddels heeft het kabinet dat wel besloten. Maar dat is voor ons budgetair neutraal.
Ter interruptie, mevrouw Honings.
Ik moet heel even kijken, naar mijn idee, maar ik kan het ook mis hebben, dus vandaar de vraag nog eens. Ik pak even het stuk erbij. Staat hier, extra korting op jeugd vervalt. Het kabinet Rutte 4 heeft in aanvulling op de afspraken van de hervormingsagenda jeugd een extra korting van 511 miljoen ingeboekt. Hiervan zou in 2025 al een korting van 500 miljoen op de algemene uitkering worden geëffectueerd. In de meicirculaire wordt deze in 2025 ongedaan gemaakt. Is dat diezelfde? Want dan zou die al ongedaan zijn gemaakt in de meicirculaire. Of is dit iets anders?
Geef ik het woord aan de heer Degens.
Die 290 waar ik het over heb, dat zijn maatregelen van het Rijk. Het Rijk zal maatregelen nemen om de instroom in de jeugdzorg te beperken. Maar het Rijk heeft aangegeven dat gaat ons niet lukken. In 2025 zal het doorgeschoven worden naar 2026. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet besloten om die beperking van de toegang tot de jeugdzorg, die rijksmaatregelen, om die helemaal te schrappen. Dat was bij het samenstellen van de begroting nog niet bekend. Dat is later bekend geworden. Maar dat is voor ons budgetair neutraal. Omdat die maatregelen van het Rijk niet doorgaan, dat is voor ons een effect van 290.000 euro. Dat voordeel hadden wij ingeboekt, meerjarig. Hè? Maar het Rijk zegt dat gaat niet lukken. Dat betekent dat wij in de algemene uitkering daarvoor gecompenseerd worden. Dus voor ons is dat broekzak, vestzak. Dus de jeugdzorg die zal niet dalen met 290.000 euro door die maatregelen van het Rijk. Dus die blijft 290.000 euro hoger, om het even zo aan te zeggen. Maar omdat die meerkosten dekken, krijgen wij een hogere algemene uitkering. En dat is volgens mij al verwerkt in de septembercirculaire. Dus voor gemeenten is dat budgetair neutraal.
Ter interruptie, mevrouw Honings.
Dus u zegt eigenlijk, u heeft in de BERAP voorjaar wel al met deze korting rekening gehouden. Want ik zie een plus en een min dan in de begroting 25. Als er toen geen rekening mee wordt gehouden en die vervallen maatregel is ongedaan gemaakt in de meicirculaire, dan... zou ik dus toch enkel een plus verwachten. Maar misschien dat...
In de BR voorjaar hebben wij daar nog niks mee gedaan. Want we hebben in de BR voor de meicirculaire nog niets verwerkt. Hè. Die is pas in de begroting terechtgekomen. Maar goed, ik denk dat het technisch wordt. Dus ik stel voor om dat ook schriftelijk te beantwoorden. Ja. Even kijken. U vroeg waar de staatspost loon- en prijzenstijging is terug te vinden in het bijlageboekje. Dat was ook een vraag, denk ik.
Ja.
Ja. Die kunt u terugvinden op, even kijken, in het bijlageboekje op pagina 34. En dat is bij de algemene baat en lasten aan de, opgenomen. Even kijken, wat had ik nog meer? Ja, u legt het verband tussen die eenmalige, dat incidentele voordeel wat wij inboeken bij de omgevingswet, hè, die 18.000 euro uit mijn hoofd, en de circulaire van het Rijk in zaken de maatregelen in kader van duurzaamheid. Nou, daar is geen verband. We hebben die posten van de provincie noemt in haar circulaire over de duurzaamheid. Die zitten bij ons budgetair neutraal verwerkt in de begroting. Dus baat en last die staan spelen kiets. En die omgevingswet die staat er helemaal los van. Dus. Ja, en dan denk ik alvast de laatste. U vraagt naar het verdiepingsonderzoek. Wanneer zou dat weer plaatsvinden? We hebben bericht gekregen van de provincie enige tijd al geleden al van dat ze daarmee stoppen. Ze gaan die niet meer op de traditionele manier uitvoeren. Ze gaan het toezicht op een andere manier vormgeven en daar zullen geen verdiepingsonderzoeken meer gehouden worden.
De heer Engelen, u nog? Nee? Dus al de rest van de vragen zullen dan schriftelijk beantwoord worden. En dan gaan we door naar de tweede termijn. Zijn er nog vragen voor de tweede termijn? Mevrouw Honings.
Dankjewel. De vragen zijn deels doorgespeeld, maar we zijn wel nog benieuwd naar twee wat meer hoofdvragen die zitten bij de beslissingbevoegde. Dat is de portefeuillehouder. En dat was met name de vraag rond op dat begrotingsproces. Als u wil, kan ik de vraag herhalen van waarom er niet gekozen is voor dat zero-based budgeting. Vanwege zeer verouderde methodiek. En we zien dat we eigenlijk steeds structurele negatieve resultaten hebben, terwijl we positieve begroten. Dat is een hele goede methode om dat op te pakken. En de andere vraag was ook waarom niet eerder gestart was met de bezuinigingsopgave. We zijn dat toch al zeker anderhalf jaar de gemeente voor het waarschuwen. En nu hebben we hem eigenlijk dubbel. Zowel het ravijnjaar als de tekorten die we eigenlijk ook al hadden gehad. Verder op de vragen die wel beantwoord zijn. Eén is de subsidie van de basisschool. Heel erg blij om te horen dat het bedrag hoger wordt. Dat is, vinden wij natuurlijk fantastisch. Maar de vraag was wel ook, is deze subsidie, voldoet die aan technisch gezien aan structureel? Want wij hebben begrepen dat iets structureel alleen maar is als dit voor onbepaalde tijd wordt afgegeven. Dus dat is wel nog even een vervolgvraag op het antwoord, maar heel fijn dat jullie daar aan gewerkt hebben. Dan even kijken. Ja, mijn circulaire kwam schriftelijk, denk ik, met die 290. En dan is er nog een antwoord gegeven als laatste op dat van de provincie. Dankjewel, overigens ook voor de andere antwoorden, meneer Degens. De vraag die ik hierbij nog had is of we wel in ieder geval die e-mails en brieven rondom de begroting mogen ontvangen. Want ik begrijp dat er contact is geweest, ook rond die 100.000 euro van de verbonden partijen. Tot zover.
Dank u wel. Geef ik het woord aan de heer Thomas Leefbaar.
Dank u wel, voorzitter. Ja, bedankt aan de portefeuilles over de beantwoording van vragen. Alle vragen zijn beantwoord, maar ik wil nog even focussen op de reactie van de wethouder Odenius over de toeristenbelasting en de hondenbelasting. Uw antwoorden zijn helder, maar fractie Leefbaar zal toch nu op basis van die antwoorden ter overweging nemen of we hier amendementen moeten indienen die dan in de raad behandeld worden. Dank u.
Dank u wel. Geef ik het woord aan de heer Houdinius.
Dank u wel. Dat had ik achter de lettertjes al langzaam begrepen. Maar dat is aan uw fractie uiteraard om daar een amendement over in te dienen. Vandaar dat mijn antwoord is voor ja. En we zullen dat ter kennisgeving meenemen. Dank u wel.
Mevrouw Aarnes.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Honings. Of het structureel of niet structureel opgenomen mag worden in een begroting, dat laat ik dadelijk even ter beantwoording aan mijn collega's. Van de tijdsduur van de subsidie geldt dat voor de komende twee schooljaren. Het schooljaar wat ook nou al bezig is. En de stadsregio Parkstad is bezig met de aanvraag voor de regio deel 3 inmiddels. En ook daar zullen gelden vrijgemaakt worden voor de gezonde basisschool van de toekomst. Maar ik heb geen idee uiteraard nog van bedragen of toekenning. Moet ook eerst door het Rijk toegekend worden. Of dit structureel opgenomen mag worden in een begroting, laat ik over aan mijn collega's voorzitter.
Dank u wel. Wilt u eerst deze vraag beantwoorden? De heer Degens.
Ik denk dat het antwoord vrij makkelijk is. We mogen het natuurlijk alleen maar ramen in het jaar dat we het gaan krijgen. Dus als we het maar 2 jaar krijgen, ramen we het ook maar 2 jaar. Maar we hebben overigens ook bij die ombuiging om het jaar 2025 sluitend te krijgen, is het ook maar eenmalig opgenomen. Dus we hebben dat helemaal niet structureel ingeboekt. Hè. Eenmalig. Dus ja, als we 2 jaar krijgen, boeken we 2 jaar in. Krijgen we het langer, boeken we het langer in. Dus ja.
Ter interruptie, mevrouw Monitz.
Dat begrijp ik, dat is ook goed. Maar dan zou ik hem wel ook verwachten op die pagina 190 ergens bij de incidenteel structureel. Als je maar eenmaal kijkt, maar net werd ook 8.000 euro genoemd. Die hebben we natuurlijk ook opgeschreven, dus per saldo valt dat natuurlijk wel mee.
Dank u wel. Geef ik het woord aan mevrouw Schepers. Dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad wennen als ik geen voorzitter ben, dat klopt. Ook de vragen in wat u noemt, mevrouw Honings, de grote lijnen, ook die zullen wij schriftelijk gaan beantwoorden. Maar ik neem uw suggesties daarin natuurlijk graag mee. Dank u wel. Dank u wel. Dat waren de vragen voor de tweede termijn. Gaan we over naar het volgende blok 2, programma 0 tot en met programma 2, pagina 23 tot en met pagina 44.